Goedemorgen. Fijn om weer in jullie midden te mogen zijn. En ik denk dat iedere gastspreker zo ongeveer op deze manier begint. Maar ik wil jullie wel zeggen, ik meen het echt. Het is goed om in de Koninkrijk bij jullie te zijn en het woord met jullie te mogen delen. We hebben prachtige liederen gezongen. En in die liederen zijn we teruggegaan echt naar het fundament van het evangelie. En wat is het belangrijk om dat evangelie uit te dragen, maar hebben jullie soms ook niet van die momenten dat je denkt, ja maar en Heer, hoe dan? Soms dan word je zo ermee geconfronteerd dat we, ja, vergeef me het woord, maar dat we in zo'n verrotte wereld leven. We waren vrijdag in het Joodse kwartier, het Holocaust Museum, de Hollandse Schouwburg, de Portugese synagoge, het Joods Museum. Eigenlijk veel te veel op één dag, want je krijgt zoveel indrukken. En denk je, hoe is het mogelijk? Hoe was het mogelijk dat het zo ver kon komen? En het kan vandaag de dag maar zo weer gebeuren. Als we zien dat het antisemitisme oplaait op een verschrikkelijke manier. Heer, hoe dan? En gisteren zijn we door de grachtengordel van Amsterdam gefietst en je kijkt om je heen. Nou, dan voelen wij ons ook wel een beetje provinciaaltjes natuurlijk. Of is het wat anders, dat je van Christus bent en dat je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Waar zijn mensen allemaal mee bezig? Heer, hoe dan? Dan zie je die grote mensenmassa's. En dan probeert maar weer terug te brengen. Nou ja, wij mogen verantwoordelijk zijn voor dat wat op onze weg gebracht wordt. En wat wij mogen doen zo met elkaar. En ik zei wel provinciaaltjes, maar in Emmeloord, daar gebeurt ook van alles. Twee broeders uit onze gemeente die nog niet zo lang geleden zijn gedoopt. Allebei asielzoeker. Ze zijn aangevallen door vier mannen omdat ze niet zo blij waren met hun bekering. Ze zijn gestoken, eentje vlak boven het oog. Een van de twee is opgenomen in het ziekenhuis, is er zwaar toegetakeld. In deze wereld leven we. Maar in deze wereld hebben wij geweldig nieuws. En dat blijven we vasthouden. We hebben best wel een warme en een droge zomer. Maar wat is het heerlijk dat je dan gewoon even water kunt tappen uit de kraan. Je kunt het zelfs nog even afkoelen, hè. Dan zit je het even lekker in de koelkast. En wat is het dan een genot om daar even van te nemen. En als je water moet hebben, hè, dan loop je als het ware blindelings. En je loopt naar de kraan toe en je weet wat je moet doen en je neemt het tot je. Maar de vraag is, hoe blijf je nou geestelijk fris? Hoe blijf je geestelijk nou monter in een tijd van droogte? Ook in periodes van woestijn. En woestijnperiodes in je eigen leven, want ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen. Dat je momenten in je leven kent, en misschien is dat op dit moment wel het geval. Dat je zegt, ik ervaar het echt als een woestijnperiode in mijn leven. Hoe blijf je geestelijk fris? En daarom heb ik als thema gekozen, je laven aan de bron. En laven, dat betekent verbonden zijn met de bron. Dat betekent gevoed worden door de bron. Dat betekent verkwikt worden door de bron. Dat betekent ook kracht putten uit de bron. En het betekent leven vanuit de bron. Nou, je mag er wel vast opzoeken, Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Maar voordat ik ga lezen, wil ik dat eerst even kort inleiden. Een paar weken geleden heb ik in Emmeloord gesproken over Psalm 1... En je ziet op dit plaatje zie je de wijngaard van Johannes 15, maar daarvoor ook de boom geplant aan waterstromen van Psalm 1. En in Psalm 1, daar zie je een proces van gewenning aan de zonde. Een proces van gewenning om voor jezelf te kiezen en God niet te gehoorzamen. Er staat wel zalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. En zie je de volgorde van het proces van gewenning? Eerst wandelen, dan staan en dan zitten. Je wandelt rond in dit leven. En om je heen, daar hoor je allerlei raad. Je hoort het advies van mensen die met God geen rekening houden in hun leven. De raad van de goddelozen. En het komt allemaal binnen en je moet het allemaal verwerken. En dan is de vraag, maar wat doe je ermee? En je weet dat zij niet naar Gods maatstaven redeneren. Maar soms klinkt het misschien best wel aantrekkelijk. Je wilt eruit wegblijven. En toch heeft het op de een of andere manier heeft het ook wel weer een stukje aantrekkingskracht. Je wandelt in de raad van de goddelozen. Maar op een gegeven moment, dat is dat proces van gewenning, dan blijf je staan. Je wilt het niet helemaal negeren, want het is zo verleidelijk. Een proces van gewenning om te zondigen. Je wandelt niet meer in de raad van de goddelozen, maar je gaat staan op de weg van de zondaars. Mensen die bewust Gods wil negeren, die zelfs het tegenovergestelde doen. En de zonde normaliseert in je leven. En op een gegeven moment, dan gaat het je helemaal in de greep krijgen. Je gaat zitten. Je berust helemaal in de zonde die je begaat. Je kunt niet meer opstaan en je bent heel diep gevallen. En het maakt je ook eigenlijk niet meer uit. Wandelen, staan, zitten. Dus wat je niet moet doen is wandelen in de raad van de goddelozen. Staan op de weg van de zondaars. Zitten op de zetel van de spotters. Wat je wel moet doen, dat staat in Psalm 1 vers 2. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Oh, denken mensen, gaan we nu wettisch worden? Nou, het gaat niet om het uitpuzzelen van de 613 geboden en verboden en dan nauwgezet controleren of iedereen zich daar wel aan houdt. Voor wet staat in het Hebreeuws het woordje Torah. Het gaat om vreugde vinden in de Torah van de Heere. En wat betekent Torah? Dat betekent onderwijzing. Dat je vreugde gaat vinden in de onderwijzing van de Heere. En die onderwijzing dag en nacht overdenken. Dat betekent niet dat je dag en nacht in je Bijbel zit te lezen en dag en nacht aan het bidden bent. Maar dat je wel in je hele leven op hem afgestemd bent. Met hem verweven. En uiteraard ga ik daar zo meteen verder op in Johannes 15. Pas op gewenning aan de zonde. Wandelen, staan en dan zitten. En alsjeblieft onderken waar je zit. En besef altijd, er is weer een weg terug. Ga daar niet in door. Wandel in het woord. Wandel in gemeenschap met de Heer. Wandelen, staan, zitten. En nou is mijn vraag aan jullie, gaat er een lampje branden? Wandelen, staan, zitten. Gaat er een, ja, hier gaan lampjes branden. Zeg het maar. Daar heb je het afgelopen jaar over gehad in de Efezebrief, hè? Maar daar was het andersom, toch? Daar was het andersom, hè? Daar was het niet wandelen, staan en zitten, maar daar was het zitten, staan en wandelen. Dus precies het tegenovergestelde. En de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief was zitten. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus en genieten wat je in hem allemaal hebt ontvangen. Vergeving van zonde. Dat je in hem bent door vergeving van zonde en dat je in hem een positie hebt in de hemelsferen, in de hemelse gewesten, in Christus, boven alle macht en kracht en heerschappij. Een nieuwe identiteit. En daarin mag je rusten. Oh, aan de voeten van de Heer Jezus. We hebben het gezongen, met Christus gestorven. En je zondige natuur, die is door geloof in hem teniet gedaan. En je zondigt nog wel, maar je zondige natuur is teniet gedaan. En je bent met Christus opgestaan. Je bent gaan staan. Je zat, maar je bent ook gaan staan. In Christus een nieuwe schepping. En dan ga je in overeenstemming met die positie. Dat is Efeze 4 vers 1. Daar begint het al mee. En dat gaat die hele drie hoofdstukken gaat het daarover. Dan ga je wandelen naar die positie die je in hem hebt ontvangen. Een heilige wandel. Ja, zo'n wandel in de gezindheid van Christus is niet altijd eenvoudig. Er is een tegenstander die je het flink lastig wil maken. Die wil je wegtrekken van jouw toewijding aan Christus. En dat is zo'n heilige wandel waarin je God eert en waarin je elkaar als broers en zusters lief hebt, niet eenvoudig is. Dat hebben jullie afgelopen seizoen meegemaakt. Maar weet, dat maakt iedere gemeente mee. Sluit je aan in de rij, zou ik zeggen. Ik hoor zoveel verhalen, ook van collega-voorgangers, van wat ze allemaal meemaken en hoe moeizaam het soms gaat. Maar het is niet voor niets dat die brief aan de Efeziërs eindigt met de geestelijke wapenrusting. Want besef wel, wij als gemeente, als lichaam van Christus, ook even in het algemeen, wij zitten in de vuurlinie. Er woedt een geestelijke strijd. De Satan die rondgaat als een brullende leeuw, is er alles aan gelegen om de gemeente kapot te maken. En wees je daarvan bewust. En als nou dat wandelen soms even niet goed lukt, zo met elkaar, dan moet je misschien even weer gaan zitten. Even je geestelijke zegeningen tellen. Je vergeving van zonde, je positie in Christus. Die positie weer opnieuw leren waarderen en inzien. En dan Efeze 6 vers 12 heel goed dat je door laten dringen. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is de strijd. We hebben geen strijd tegen mensen. We hebben geen strijd met mensen. Maar dit is de strijd. En dit is de strijd die tot op de dag van vandaag gaande is. En dan is de vraag, te midden van zo'n wereld die ik net geschetst heb, hoe wandel je een heilige wandel? Hoe word je weerbaar tegen aanvallen van de boze? Nou, dit seizoen is het thema heilig en weerbaar, hebben we net al gehoord. En wat dit thema betreft gaan we vanmorgen een fundament leggen naar aanleiding van Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Hoe wandel je een heilige wandel en hoe word je nou weerbaar tegen aanvallen van de boze? Nou, Johannes 15, vers 1 tot 8 geeft het antwoord. Laten we het samen lezen. En je zult zien dat het voortdurend gaat over in mij en het gaat over vrucht dragen. En ik zou jullie willen aanmoedigen om heel aandachtig te lezen. En dan geef ik na de schriftlezing even een heel kort moment. En dan wil ik jullie vragen, is er iets wat je hier gelezen hebt, wat vragen bij je oproept? Dat je denkt van, hé, hoe zit dat nou precies? Dus lees aandachtig mee. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Tot zover de schriftlezing. Is er iets dat je zegt van nou, ook een beetje een Q&A, question and answers, vragen en antwoorden. Wat roept dit gedeelte bij je op? Welke vraag? We hoorden net van de kinderen van de zondagsschool Levi en Caleb, dat ze zo goed vragen wisten te stellen en dat ze ook gingen doorvragen. Dat ze er ook niet zomaar genoegen mee namen, maar echt van, hé, ik wil weten hoe het zit. En ik denk dat wij dat misschien wel een beetje meer mogen leren. De jongeren worden daar volgens mij al veel meer mee in opgevoed, hè? Maar wij moeten denk ik ook leren om vragen te durven stellen en door te vragen. Wie zou het willen vragen? Ja. Oké, dus ik zal het even herhalen. Het lastigste vers, vindt hij het laatste vers dat we gelezen hebben, was vers 8, hè? Iemand die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Nou. Vers 6. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen. En waarom is het moeilijk? Waarom is het een moeilijk vers?
Het is heel
Ja. En dat je je misschien afvraagt, draag ik dan wel genoeg vrucht en word ik niet buitengeworpen? Dus het geeft een stukje onzekerheid misschien. En dan is wat is de vrucht? Ik heb dit gedeelte een keer mogen behandelen op een bijbelschool in Amerongen. Daar hebben we alle Ik Ben teksten gedaan. En toen hebben we deze laatste, Ik Ben de Ware Wijnstok, hebben we daar behandeld. En die heb ik hun zelf helemaal uit laten zoeken. De eerste had ik allemaal uitgelegd. En ik zei, nu gaan jullie met deze gaan jullie aan de slag. En op een gegeven moment was er een jonge vrouw en die was helemaal in tranen en die was helemaal overstuur. En die kwam uit een traditie van de uitverkiezing en noem maar op. En die dacht, zie je wel, het kan alsnog mis met mij gaan. Want ik kan zomaar buitengeworpen worden. Nou, ik ga daar zo meteen ga ik daarop terugkomen. De Heer Jezus die gebruikt hier een beeld dat in die tijd heel herkenbaar was. En daarmee wil hij een geestelijke werkelijkheid wil die duidelijk maken. Nou, de ware wijnstok is de zoon. De wijngaardenier is de vader. En de ranken, dat zijn de discipelen. Nou, hebben wij misschien wel de neiging om het direct één op één naar ons te vertalen. Ja, wij zijn de discipelen dus. Wij zijn die ranken. Maar de Heer Jezus heeft in de eerste plaats heeft hij dit woord voor zijn discipelen op dat moment. De discipelen die hij uitgekozen heeft, daar spreekt hij tegen. Wat ik wil laten zien is als je dit met de brief van Paulus aan de Efeziërs vergelijkt, en dat klinkt je misschien wel raar in de oren, maar dat Johannes 15 dan eigenlijk weer een stap terug is. Dat blijkt natuurlijk al uit de Bijbelboeken. Het evangelie van Johannes zit voor de brief aan de Efeziërs. Maar ik ben benieuwd, misschien zijn jullie het niet zo gewend, ik doe het meestal ook niet, om maar vragen te stellen. Maar onze orthodox-Joodse gids die ons altijd begeleidde in Israël, die zei, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. En zij vroeg ons de hemd van het lijf, zeg maar. Er zijn allerlei vragen voor ons waar we bijna nooit het antwoord op wisten. En dan zei ze, ja, maar het staat toch in jullie boekje? Dus zei ze, maar het is niet erg dat jullie het antwoord niet weten. Maar zegt ze, ik stel expres de vragen, want dan ga je er in ieder geval over nadenken. En als je dan ook het antwoord later hoort, dan hou je het beter vast. Dus mijn vraag is even, waarom is Johannes 15 nou een stap terug in vergelijking met Efeze hoofdstuk 1? Wie heeft een idee? Hier is nog geen sprake van inwoning van de Heilige Geest. Dat is een hele goeie. Het vindt ook plaats voor de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. Daar richt de Heer Jezus het woord tot zijn discipelen. Dus hou dat inderdaad even heel goed vast. Jezus die is aan het afscheid nemen en belooft dan in Johannes 14 de komst van de andere trooster. Hij belooft de Heilige Geest. Maar inderdaad van permanente inwoning van de Heilige Geest, zoals in Efeze 1, is hier nog geen sprake. Dat is een belofte. Desalniettemin is het prima om in relatie tot het jaarthema heilig en weerbaar met Johannes 15 te beginnen. Laten we beginnen met Johannes 15 en dan eindig ik zo meteen in Efeze 1. We hebben dus gezien dat Johannes 15 plaatsvindt voor de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Ja, weer een vraag. Want wat ook belangrijk is, dat je weet waarom is dit evangelie nou eigenlijk geschreven? Dat evangelie van Johannes. Wie weet het antwoord? Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Als tegenwicht tegen het gnostische denken, dat zit er ook inderdaad in. Maar eigenlijk, Johannes die legt het zelf uit. Aan het eind van zijn brief. Kijk maar mee in Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het evangelie van Johannes is dus geschreven opdat wij zouden weten dat Jezus de Christus is. Christus is Grieks. Het Hebreeuws is Messias. Dat wij weten dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. De gezalfde van God. Christus, Messias, betekent de gezalfde. Hij is de gezalfde van God. Hij is de Zoon van God. Dat moet duidelijk worden door dit Johannes-evangelie heen. En opdat u door te geloven het leven, het eeuwige leven, het waarachtige leven in hem zult hebben in zijn naam. Je laven aan de bron. Leven vanuit de bron. Leven in Gods tegenwoordigheid, leven naar zijn bedoeling. Nou, om dat te leven en uit te leven, moet je je laven aan de bron. Johannes 15. En direct in het eerste vers, daar vind je een prachtige aanwijzing wie Jezus is. En daar ging het vorige week toch over, hè? Over deze Jezus. Het is zo belangrijk dat we weten wie hij is. En jaren geleden zouden wij uit Deventer gekomen zijn over die brug met die knik, met die constructiefout. Weet je wel, dat Theo hoort vorige week over. Nee, maar zo belangrijk dat we weten wie het fundament, dat hij de weg is waar geen knik in zit, maar die egaal is. En die leidt naar het eeuwige leven, die leidt naar de Vader. En Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En met deze uitspraak laat Jezus zien wie hij is. Dat is het fundament. En 7 keer vind je dit soort uitspraken van Jezus in het Johannesevangelie. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen, van de kooien. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En tot slot, wat we vanmorgen hebben gelezen, ik ben de ware wijnstok. Ik ben, zegt Jezus. In het Grieks staat daar ego, I me. Ego, hè, ego, dat betekent ik. Maar bij de werkwoordsvorm I me is in het Grieks de persoonsvorm ik al ingesloten. Dus als je het goed vertaalt, dan moet er eigenlijk staan ik ben de wijnstok, de ware wijnstok. Ja. Uit Johannes. Nee, je hebt de brieven van Johannes, dat is 1, 2 en 3 Johannes. Maar dit is het Johannes-evangelie. En dat is ook zo mooi, hè? Want we moesten hier gaan leren dat hij de Zoon van God is. Dat hij, en hier wordt het dus bevestigd wie hij is. Hij gaat eerst zijn identiteit bekendmaken. Ik ben de Ik Ben. Het is de naam van Yahweh. Ik ben die Ik Ben. Dus Jezus laat er geen onduidelijkheid over bestaan wie hij is. Hij is één in wezen met zijn Vader. Maar ze hebben verschillende rollen. Hij is de bron. Je laven aan de bron. Dus wat Jezus hier zegt is voor zijn dood een opstanding. Hij neemt afscheid van zijn discipelen. De Heilige Geest is nog een belofte. En Jezus begint met bekend te maken wie hij is. En hoe jij je kunt laven aan de bron, aan hem, dat laat hij zien in een gelijkenis. Moet je natuurlijk ook weer weten, ja, wat is nou eigenlijk het doel van een gelijkenis dan? Het doel van een gelijkenis is dat gewoon zaken uit het leven van alle dag, uit het leven van een eerste eeuwse Jood. Hij zou waarschijnlijk in onze tijd hele andere voorbeelden hebben gebruikt. Maar Jezus gebruikt hier een beeld uit die eerste eeuw. En daarin laat hij principes zien van het koninkrijk van God. En nodigt hij uit om binnen te komen, binnen te gaan. Nou, een wijngaard was dus inderdaad iets wat zij kenden van alle dag. Maar over welk koninkrijk hebben we het dan? Dan gaat het over dat koninkrijk wat de Heer Jezus aankondigde. Hij zei, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het koninkrijk der hemelen is niet in de hemelen, maar dat is een koninkrijk op aarde wat zal zijn als in de hemel. De Heer Jezus heeft het over het koninkrijk waar hij zal regeren. Dus als je Johannes 15 leest, moet je beseffen dat het koninkrijk nog wordt aangekondigd. Ze hebben net de Pesachmaaltijd gevierd. Judas is ontmaskerd. Jezus heeft net de belofte gegeven van een andere trooster. Maar die permanente inwoning is nog niet in vervulling gegaan. Nou, als je Johannes 15 leest, staat de Heer Jezus vlak voor het moment van zijn gevangenneming en kruisiging. En dan leert hij dus principes aangaande het komende koninkrijk. En in die context moet je dit allemaal lezen. En lees het dan ook vanuit het gezichtspunt van een eerste eeuwse Jood. Want om de begrippen wijngaard, wijnstok, wijngaardenier en ranken goed te kunnen begrijpen, moet je terug naar een profeet. Moet je terug naar Jesaja, een Joodse profeet. Dan moet je terug naar Jesaja 5, want dat is het lied van de wijngaard. En dan lezen we in vers 7, Jesaja 5 vers 7. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël en de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. De wijngaard is het huis van Israël. Israël is de verbondsnaam, hè? Jacob is Israël geworden. Maar dan richt God zich via de profeet Jesaja heel specifiek tot Juda. De zuidelijke stammen, de twee stammen, die zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Toen nog niet, maar. En de wijnstokken, dat zijn de mannen dus van Juda, zijn lievelingsplant, de plant waarin hij vreugde heeft. Nou, alleen die vreugde over Juda, die is wel een beetje bekoeld. Want er staat in het tweede deel van het vers, hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Het werd rechtsverkrachting, zegt een andere vertaling. De vreugde over de mannen van Juda is bekoeld. In een andere gelijkenis heeft Jezus het over een heer die een wijngaard plantte, vervolgens vertrok en de pachters aanstelde over de wijngaard. En ze moeten de wijngaard goed besturen en ervoor zorgen dat de wijngaard vrucht voortbrengt. Maar als de Heer dan de slaven, lees de profeten, zendt om de vrucht in ontvangst te nemen, dan worden ze slecht behandeld. En als laatste, dan zendt hij zijn zoon en die zoon wordt vermoord. Bij de gelijkenis van de wijngaard in Matteüs 21, daar hebben de overpriesters en de schriftgeleerden heel goed in de gaten dat hij het over hen heeft. Zij zijn de bestuurders die niet goed voor de wijngaard hebben gezorgd. De pachters hebben gefaald. Het Griekse woord voor pachter is overigens hetzelfde als landman of wijngaardenier. Dus de zorg van de pachters wordt nu overgenomen door de wijngaardenier met een hoofdletter W. Wordt nu overgenomen door de Heere God zelf. Hij gaat ingrijpen. De mannen van Juda zijn de wijnstok. Maar dan zegt Jezus, ik ben de ware. Ik ben de ware wijnstok. De mannen van Juda hadden vrucht voort moeten brengen, maar hebben hopeloos gefaald. De vreugde over de mannen van Juda is bekoeld. Maar van de Heere Jezus zegt de wijngaardenier, als Jezus is gedoopt, u bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, in wie ik vreugde vind. In hem vreugde. De zoon is een bron van vreugde voor zijn vader. Hij is de ware wijnstok. Hij toont op volmaakte wijze de heerlijkheid en de glorie van zijn vader. Jezus kan zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. De grote wijnbouwer heeft zijn eigen zoon, als het ware als een hemelse stek in de aarde geplant, een exclusieve wijnstok, die zich zal gaan vertakken in vele ranken en die vrucht zal dragen in de hele wereld. Blijf in mij. Dat betekent voor de discipelen met het oog op het komende koninkrijk van blijven in mijn woorden. Nou, in vers 6 hebben we gezien dat zijn woorden, de woorden van de Heer Jezus, een reinigende werking hebben. Blijf in mij betekent doen wat Jezus zegt. Dat betekent voor de discipelen gehoorzaam zijn. Maar ze hebben een hele bijzondere roeping. En dat brengt me bij het eerste woord van het jaarthema, namelijk heilig. Een heilig leven leiden. Dat betekent blijven bij de woorden van de Heer Jezus. Je daaraan laven. Je daardoor laten verkwikken. En daar kracht uit putten. Daarvan uit leven. Dus zorg ook dat je in dat woord leeft en zorg ervoor dat je dat woord kent. Dat je daarin gaat groeien. Maar goed, dat heilige leven, dat kan alleen met Christus. Als je met Christus verbonden bent. Als je in relatie met hem leeft en op hem vertrouwt. Daarop zal je vrucht dragen. En Judas is net ontmaskerd. En wordt gesnoeid, die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Judas wordt buitengeworpen. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Dat noemen we krenten. Er was ook gekrent in de kring van de discipelen. Jezus heeft in de allereerste plaats tegen hen. Hè? Jezus had Simon Petrus tijdens de voetwassing de mond gesnoerd. Gekrent opdat hij meer vrucht zou dragen. En wat zou die vrucht zijn? Vrucht dat het aantal volgelingen zal groeien. Dat het aantal volgelingen zal toenemen. Door hun getuigenis, verbonden aan de wijnstok, zal het aantal onderdanen voor de komende koning in zijn koninkrijk toenemen. Zie je, het Johannesevangelie is een evangelisatie-evangelie. Mensen moeten tot de erkenning komen dat Jezus de Christus is, dat hij de Messias is, dat hij de Zoon van God is. Blijf in mij betekent dat je in afhankelijkheid van de wijnstok, in afhankelijkheid van de Heer Jezus, dat je gaat doen wat hij zegt. Dat je leeft in gehoorzaamheid aan zijn woord en je leven erop gericht is om meer mensen tot onderdaan van koning Jezus te maken. En let op, dat is niet ons werk. Maar verbonden aan de wijnstok, verbonden met de Heer Jezus, zal hij zorgen voor vrucht. En toen ik begon, zei ik, ja, Johannes 15 is eigenlijk een stapje terug. Dat is omdat Jezus dit zegt voor zijn dood en opstanding en de permanente inwoning van de Heilige Geest nog een belofte is. Weet je, het in Christus, het in hem zijn, heeft na zijn dood en opstanding, na het zenden van de Heilige Geest, een enorme verdieping gekregen. Aan het heilige leven waartoe wordt opgeroepen, gaat een heilig zijn vooraf. We zijn in Christus geheiligd. Door het bloed van het lam, door het offer dat hij heeft volbracht. En wat wij mogen omarmen, waar wij dankbaar voor mogen zijn, dat heeft ertoe geleid dat wij zijn geheiligd. Dat we apart zijn gezet in hem. Dus je bent als christen ben je heilig, apart gezet. Hij, de ik ben, is jouw nieuwe identiteit geworden. En dat is dat zitten van Efeze 1. Wij zijn, Efeze 1, als gelovigen verzegeld met de Heilige Geest. En lees maar mee, Efeze 1, vers 13 en 14. In hem, kijk, daar begint het ook met in hem. Maar daar heeft het dus een geweldige verdiepingsslag gekregen. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Weet je, het laven aan de bron heeft zoveel meer diepgang gekregen door de geest van God, door de geest van Christus die in je woont. Je bent zo diep verbonden met de ware wijnstok. Je bent overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Dat koninkrijk is nog niet zichtbaar. Je bent met Christus verborgen in God. Maar vrucht dragen betekent dat je in jouw leven al iets laat zien van die komende koning. Hij die straks zichtbaar op deze aarde aanwezig zal zijn. En dat laten zien begint niet met activiteit. Het is prachtig, straks een nieuwe website en de hele agenda. Je kunt alle activiteiten kun je daar zo vandaan plukken. En dat is goed. Maar daar begint het niet mee. Het begint niet met activiteit, het begint met zitten. Het begint met in de rust zijn bij hem. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus betekent tijd nemen voor hem. Bidden. In gesprek zijn met hem. Dat betekent zijn woorden, zijn woord lezen om verkwikt te worden. Om waar nodig gecorrigeerd te worden. Om weerbaar te worden. Om richting te vinden. En van daaruit ga je opstaan en wandelen. Een wandel in het licht. Een wandel in afhankelijkheid. Een wandel in gehoorzaamheid. En in die wandel, ik denk en ik hoop dat het ieders verlangen is, in die wandel wil je iets van de Heer Jezus reflecteren. Ja, dan moet je je echt wel laven aan de bron. Jezus reflecteren betekent een wandel in liefde en in waarheid. Liefhebben zoals Jezus lief heeft. Ik heb hier verschillende stellen ook mogen trouwen en dan hebben we zo'n huwelijksformulier. En dan wordt met name naar de man gezegd dat je je vrouw moet liefhebben zoals Jezus haar lief heeft. Nou, dat zeg ik altijd, dat is een behoorlijke opgave. Dat is nogal wat. Een onvoorwaardelijke liefde. Liefhebben zoals Jezus lief heeft. Maar als je elkaar echt zo oprecht lief hebt, dan is daar ook de ruimte om elkaar de waarheid voor te houden. Jezus reflecteren betekent je naaste dienen. Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Heel praktisch vrucht dragen. Beschikbaar zijn in de gemeente met de gaven die God je gegeven heeft. Je naaste dienen, wat kan het discipelen zijn van een jonge gelovige? Je leven delen. Je kennis delen. Overdragen. Dat is de bedoeling van discipelen, van discipelschap. En wat is het dan mooi dat verschillende leeftijdscategorieën in de gemeente aanwezig zijn. Maar ook verschillende mensen die wat hun geestelijk leven betreft allemaal op verschillende levels staan. De een is nog jong in het geloof, nog baby in het geloof. De ander is al volwassen en alles daartussenin. Ze mogen elkaar helpen. En dat is ook vrucht dragen. En je naaste dienen kan gewoon ook heel praktisch zijn. Er is even een hulp in huis nodig. Zou jij één keer in de week voor mij alsjeblieft die boodschappen willen doen? Heel praktisch. Misschien moet er bij iemand even worden geklust en heb jij daar de skills voor? Lichaam van Christus zijn, gemeente zijn. Allemaal vanuit dat blijf in mij. We zijn in hem en als wij in hem zijn, dan kan dat niet zonder uitwerking blijven. Heilig en weerbaar. Hoe wandel je een heilig leven? Blijf in hem. Laaf je aan de bron. Laten we niet alleen een activistische gemeente zijn. Nogmaals, activiteiten helemaal prima, maar wat gaat daaraan vooraf? Aan de voeten van de Heer Jezus? En mogen we de werken gaan doen die hij ons voorbereid heeft? Dan moeten we het van hem horen, dan moeten we het verstaan. Hoe wandel je een heilig leven? En hoe word je weerbaar tegen aanvallen van de boze? Blijf in hem. Kijk maar naar Efeze 6, vers 10 en 11. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Er valt heel veel te zeggen over die wapenrusting. Lees het voor jezelf maar eens rustig na. Maar het fundament is vers 10. Word gesterkt in de Heere. Met andere woorden, word gesterkt in hem. In de sterkte van zijn macht. Ik vergeet nooit meer dat Henk Binnendijk het voorbeeld gebruikte van de rat in de cockpit. Hoe word je weerbaar? Hoe weersta je de boze? En hij had een voorbeeld van zo'n heel oud vliegtuig waar nog niet allerlei technische vernufjes in zaten. Maar dat er een piloot was en die was opgestegen en die merkte op een gegeven moment dat er een rat zat in de cockpit. En normaal gesproken ga je hem te lijf en zet je op de automatische piloot en zo, maar dat was er allemaal nog niet. En hij zag die rat daar wel zitten en hij dacht, wat moet ik doen? Hoe krijg ik hem eruit? En hij begon ook een beetje aan die draden en zo te knagen. Dus het werd ook wel een beetje gevaarlijk natuurlijk. En toen kwam hij op het idee, hij dacht van als ik maar hoger en hoger en hoger en hoger en hoger en hoger ga vliegen, dan wordt de lucht zo ijl, dan valt hij vanzelf neer. En dat heeft hij gedaan. Hij steeg op en hij steeg op en hij steeg hoger en hoger en hoger. En de rat in de cockpit, die viel als het ware flauw en viel op de grond. Zo'n rijke les. Kijk, je kunt, als je strijdt met die zonde en het misschien wel een beetje een gewenningsproces aan het worden is, dan kun je je best gaan doen om er tegen te strijden. En ik moet het niet weer doen en morgen gebeurt het weer. En, Maar wat we nodig hebben is dat we ons laven aan de bron. Dat we ons gaan verdiepen in die gemeenschap met hem. En denk dan maar aan die rat in de cockpit. Hoger en hoger. Ik moet in zijn tegenwoordigheid zijn. Ik moet aan zijn voeten zijn. Ik moet me door hem laten laven. Laaf je aan de bron, laaf je aan de Heer Jezus. En laven betekent, ik zet het nog even op een rijtje. Laven betekent verbonden zijn met de bron. Gevoed worden door de bron. Verkwikt worden door de bron. Kracht putten uit de bron. En leven vanuit de bron. De bron, Jezus de Messias. De Zoon van God. Jezus alleen. En ik hoop dat ik ook een beetje een antwoord heb gegeven op de vraag. Dat je het in de context van die eerste eeuw moet lezen. Dat Jezus het tegen zijn discipelen heeft voor dood en opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest, permanente inwoning van de Heilige Geest. Dat hij ook hele concrete voorbeelden bedoelt als Judas en als Petrus. Want als wij in hem zijn, dan zijn we verzegeld, daar is een geweldige verdieping gegeven ten opzichte van Johannes 15. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We waren van de week nog bij iemand op bezoek. En die zei van, volgens mij heb ik dat en dat en dat niet helemaal goed gedaan. Maar ze was zo in tranen, ze zegt, straks dan ben ik alsnog niet behouden. We zeiden, alsnog niet behouden? Maar wie is de Heer Jezus voor jou? Mijn redder en verlosser. Hij is mijn Heer en ik heb het verlangen om hem te dienen. En toen hebben we ook Efeze 1 voorgehouden. Je bent verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En het zegel wordt niet verbroken. Ja, je kunt de Heilige Geest bedroeven en dat er minder werking van de Geest in je leven is. Maar je wordt niet meer buitengeworpen. Alsjeblieft. Wie in Christus is, is gered. Voor tijd en voor eeuwigheid. En daarom is het zo belangrijk om tot de Heer Jezus te komen. En zijn offer van verzoening te aanvaarden. En te belijden. Hij is de Heer die opgestaan is. Hij is het die leeft. Omdat je eeuwig leven mag ontvangen. Jezus alleen. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Heere, u bent de Almachtige. U bent de Hoogverhevene. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo hoog verheven en zo dichtbij gekomen. We danken u. We hebben er zo uitgebreid over gezongen voor het zenden van uw Zoon. Dank u, Heer Jezus, dat u onder ons hebt gewoond. En dat u nu zelfs door uw geest in ons tabernakelt. Dat u in ons woont door uw Heilige Geest. Heer, help ons om steeds meer en dieper te beseffen welke geestelijke rijkdom wij in u hebben ontvangen. En dat help ons en leer ons om ook vanuit die rijkdom te leven. Te wandelen naar de positie die u ons hebt gegeven. En zo dragen we elkaar aan u op. Zo dragen we de gemeente aan u op. Behoed en bewaar de gemeente. We hebben geen strijd tegen mensen. Maar we zien een geestelijke strijd. En die is al jaren en jaren en jaren. Maar Heer, maak ons weerbaar. Dat we onze sterkte mogen zoeken niet in ons eigen kunnen. Maar dat we de sterkte mogen zoeken in u, Heer Jezus. Bescherm ons, bewaar ons. Dat het een jaar mag zijn van laven naar de bron. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Uw rust en vrede ervaren. En tegelijkertijd in deze wereld iets laten zien van de komende koning. Dat we iets mogen zien, Heer Jezus, laten zien van uw liefde, van uw trouw, van uw genade. Dat we uw redding mogen verkondigen, opdat velen hun knieën nog zullen buigen. En u zullen ontmoeten. En er straks bij zullen zijn. Die grote dag, als de bazuin klinkt. En de aartsengel roept. En wij naar u toe mogen gaan. Een verheerlijk lichaam mogen ontvangen. En alles volmaakt zal zijn naar geest, ziel en lichaam. Heer, wat zien we daar naar uit? Dank u wel voor die geweldige hoop die voor ons ligt. Geloofd en geprezen zij uw heilige naam. Amen.